Ja, welkom terug bij Radio Zomerdam. Dat was Walid Ben Salim. U luistert nog steeds naar Amsterdam FM, waarin we vandaag praten met Michiel Lezenberg. Michiel, ja, het vorige gesprek eindigden we eigenlijk een beetje met de intellectuele filosofische traditie binnen de islam. En daarvoor moeten we misschien wel kijken naar de middeleeuwen. Want ik heb wel eens gelezen dat u heeft gezegd dat de islamitische wereld in de middeleeuwen in religieus opzicht, nou ja, misschien wat toleranter en in wetenschappelijk en cultureel opzicht verfijnder was dan de christelijke van die tijd. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, nee, ik doe zulke uitspraken, word je natuurlijk al gauw in de hoek van de islamapologeten geduwd. Maar zelfs een erkende kritische denker over de islam, zoals Bernard Lewis, de historicus, die zei ondubbelzinnig dat in de klassieke periode, de middeleeuwen, de islamitische wereld wezenlijk toleranter was dan de christelijke. Niet zozeer omdat de islam als religie veel toleranter is, maar omdat er een heel belangrijk instituut niet was in de islamitische wereld wat je in de christelijke wereld wel had, namelijk een kerk. Het christendom heeft één centraal religieus gezag, ofthans het katholieke christendom. Een paus die bepaalt wat waar is, wat niet is, wat orthodox is, wat niet klopt. In de islamitische wereld heb je dat nooit gehad. In zekere mate in Iran is met de Ayatollahs een soort van centraal gezag ontstaan, maar dat is een hele recente ontwikkeling geweest. De islamitische wereld heeft nooit zo'n centrale kerk gekend. En daarmee zie je ook in de middeleeuwen een veel grotere verscheidenheid aan religieuze stromingen die naast elkaar leven en min of meer vreedzaam, soms wordt er geknoopt, soms niet, met elkaar kunnen voortleven. Inderdaad, in cultureel en in economisch opzicht stond de islamitische wereld in de 8e, 9e, 10e eeuw wezenlijk hoger dan middeleeuws Europa. Dat was de tijd van Karel de Grote, die had niet eens een vast paleis. Die leefde een beetje het hele leven op de camping.
Ja,
en maar in dezelfde tijd werd Bagdad gevormd, dat echt een van de grote intellectuele centra van de wereld was.
Maar bij wie lag toen in Bagdad het gezag dan?
Oké, dat is een mooie vraag. Dat was de tijd dat het kalifaat nog bestond.
Ja.
En over dat kalifaat bestaan natuurlijk heel veel misverstanden. Het idee van een kalifaat, dat is geen term die als politieke term in de Koran staat. In de Koran staat alleen maar de mens is de kalif van God op aarde. Dat betekent zoiets als de erfgenaam, de opvolger of de zaakwaarnemer, iets in die trant. Een hele vage uitspraak. Pas later is het idee gekomen, er is een politieke en religieus leider voor alle moslims en dat is de kalif. Nou ja, wat is de politieke realiteit? Je ziet dat al in de 10e eeuw meerdere mensen aanspraak maken op die titel van kalif. Dus je hebt een kalif in Bagdad, je hebt er eentje in Cairo en je hebt er eentje in islamitisch Spanje. Weer een paar eeuwen later komen de Mongolen in, die slaan dan de laatste kalif in Bagdad dood. Dus je hebt eeuwenlang helemaal geen kalif. Maar zelfs voor die tijd was het kalifaat al tot een soort van lege huls geworden. Omdat de feitelijke politieke macht bij lokale militairen heersers, de zogeheten sultans, was komen te liggen. En ook het religieuze gezag van de kalif, dat werd formeel nog wel erkend, maar dat stelde ook niks meer voor. Want het waren allemaal de lokale rechters, de lokale schriftgeleerden, die het werkelijke religieuze gezag belichaamden.
Ja.
Dus ja, eeuwenlang kun je zeggen, was het kalifaat een soort van melkertbaan van iemand die eigenlijk gewoon werkeloos was en in een chique paleis in Bagdad zat, zonder ook maar iets daadwerkelijks te doen.
Dus eigenlijk kan ik het zo zien dat iedereen in die tijd zijn eigen interpretatie kon hebben van de Koran?
Nou, niet iedereen had zijn eigen interpretatie, maar je ziet dat geleidelijk aan, maar het is echt een proces van eeuwen geweest, dat zich een aantal orthodoxe rechtsscholen in de islam gevormd hebben, waar de meeste moslims volgelingen van werden. Je hebt natuurlijk het onderscheid tussen Soenieten en Shiiten, wat langzamerhand ontstaat. Maar ook tussen de verschillende rechtsscholen, de Hanafieten, de Shafieten enzovoort. En je hebt natuurlijk ook een belangrijke vorm van volksgeloof die tot in de 20e eeuw is voort blijven bestaan, namelijk het soefisme. Wat in de hedendaagse discussies ook helemaal buiten beeld blijft. Dus er zijn allerlei verschillende vormen van islamitische gelovigheid of islamitisch gelovig leven die je in de middeleeuwen ziet, zonder dat eentje daarvan als de orthodoxe wordt beschouwd.
En accepteerden deze verschillende stromingen elkaar?
In het algemeen wel, ja. Wat je wel merkt was dat bijvoorbeeld tijdens de Sjiïtische religieuze festivals in Bagdad, waar inderdaad de Sjiïten gaan dan de Soenitische kalifen staan vervloeken, daar waren af en toe wel eens vechtpartijen, maar dat waren meer een soort van knokpartij tussen voetbalsupporters dan serieuze religieuze conflicten.
En het academische gesprek in die periode, was daar ruimte ook voor kritiek op de islam als... Ik bedoel, dit zijn natuurlijk allemaal stromingen binnen islam, maar was het mogelijk om God te bekritiseren? Of Allah?
Nou, God bekritiseren, dat was niet zozeer iets wat door mensen überhaupt voor logisch werd aangezien. Want het was in die tijd, in het wereldbeeld van die tijd, zo duidelijk dat de wereld een begin en de eerste oorzaak moet hebben. Dat het ontkennen van het bestaan van God als een soort van logische tegenstrijdigheid. Dus een kwestie van gezond verstand werd beschouwd. En wat je wel ziet bij de heersers van die tijd is dat, en dit zult u wel wellicht niet geloven voor het eerst, maar niet alleen werd religieuze kritiek op dat moment toegestaan, kritiek werd zelfs door de heersers aangemoedigd. Dus wat je in de 9e en de 10e eeuw zich ziet ontwikkelen, is een cultuur waarin openlijke religieuze discussies worden gehouden, waarin hele radicale kritiek op niet zozeer God, maar op profeten en op religieuze openbaringen wordt geuit.
Waarom werd het aangemoedigd door de politieke leiders?
Dat is een goede vraag. Waarschijnlijk was het omdat die politieke leiders daarmee de macht van de zich ontwikkelende schriftgeleerden enigszins wilden inperken. Nou, wanneer je schriftgeleerden met elkaar laat discussiëren en zorgt dat ze het niet met elkaar eens zijn, dan blijf je zelf sterk ten opzichte van die schriftgeleerden. Maar dit is inderdaad de tijd dat ook in de islamitische wereld allerlei Griekse filosofische teksten naar het Arabisch worden vertaald.
Ja, Aristoteles is daar een van de...
Met name Aristoteles, ook een aantal Neoplatoonse denkers. Maar wat je ziet is dat zich ook een eigen islamitische filosofische traditie ontwikkelt, die het werk van Aristoteles opvat in tegen de achtergrond van een geopenbaarde monotheïstische religie.
Ja.
En dan krijg je inderdaad denkers die op allerlei punten een beetje op Spinoza lijken. Omdat Spinoza ook probeert om Aristotelisch gedachtegoed en filosofie te combineren met een Joodse monotheïstische religie. Maar het interessante is dat een aantal van deze islamitische denkers duidelijk radicaler zijn dan Spinoza in hun opvattingen. En dat is 7 eeuwen voor Spinoza al.
Ja, en kunnen we daarin misschien één denker uitlichten? Averroes, die heeft Aristoteles ook geherinterpreteerd, toch?
Ja, Averroes is...
Is dat niet het goede voorbeeld wat we...
Nou, eerlijk gezegd is Averroes een beetje een saaie piet, omdat hij alleen maar commentaar zit te geven op Aristoteles. Maar je hebt een aantal eerdere denkers die veel radicalere dingen formuleren. Je hebt de beroemde Al-Farabi, die in Bagdad en in Aleppo geleefd heeft. En in de 10e eeuw al openlijk zei, filosofie als bron van kennis is superieur aan religieuze openbaring. Dus hij zegt, filosofie dat is voor de mensen die slim genoeg zijn en die zelf hebben leren lezen en schrijven en nadenken. Die kunnen zelf bepalen wat de morele wet uitmaakt. Maar voor het gewone volk wat niet kan lezen en schrijven, wat te dom is om zelf na te denken, daarvoor heb je geopenbaarde religie. Dus daar is de tegenstelling niet zozeer tussen reden en religie, maar vooral tussen de geletterde elite en de ongeletterde massa.
Ja.
En deze man heeft dus als gezegd openlijk verkondigd, filosofie is superieur aan religie. En dat is iets wat je in Europa pas bij denken als Spinoza en Kant voor het eerst tegenkomt.
Ja, en in die zin was Al-Farabi wel een religieus man?
Niets wijst erop dat hij niet religieus was. Dus als gezegd, het geloven in een schepper of een eerste principe of
precies,
was in die tijd domweg een kwestie van gezond verstand. Maar kritiek op religieuze openbaring, inclusief die van de Koran, dat zie je in deze tijd heel duidelijk terugkomen. Dus je hebt een paar nog radicalere vrijdenkers dan Al-Farabi, die in publieke debatten zeggen dat bijvoorbeeld alle profeten zonder uitzondering oplichters zijn. En dat was één denker die dat zei, Abu Bakr al-Razi, dat was een beroemde filosoof en arts. En die kon het openlijk zeggen en hij heeft een hoge leeftijd bereikt. En mensen zeiden, ja, het is wat radicaal, maar ze gaven de argumenten tegen in plaats van proberen aan te vallen. Het argument wat Razi gaf, dat alle profeten oplichters zijn, was dat je niet kunt rechtvaardigen dat God één groep mensen tot het uitverkoren volk heeft gemaakt en de rest van de mensen als een vijand beschouwt. Dus zijn opmerking is, religieuze openbaringen, als die van christenen, joden of moslims, die zetten alleen maar de mensen tegen elkaar op. En dat kan niet Gods bedoeling zijn geweest. Dus het is geen atheïsme wat hij predikt, maar een radicaal kritiek op de claims van geopenbaarde religie.
Ja, en was er in die tijd ook, want islamitische denkers pakten dus het gedachtegoed van Griekse denkers, van Aristoteles. Ging dat ook vice versa? Was er uitwisseling tussen het Spanje van toen of het Perzië van toen met de... Nou ja, westerse wereld, zoals je misschien dat toen nog niet kon noemen. Maar...
Ja, die is natuurlijk geweest. Ook dat is vandaag de dag niet politiek correct om te zeggen. Maar natuurlijk de hele filosofie van de hoge middeleeuwen in christelijk Europa. Het werk van Thomas van Aquino en andere katholieke denkers. Dat is mogelijk gemaakt doordat vanuit het Arabisch het werk van Aristoteles naar het Latijn is terugvertaald. En je merkt dat op allerlei andere punten inderdaad vanuit... Met name islamitisch Spanje, vanuit Sicilië, wat een tijd onder Arabische heerschappij stond. Er zijn allerlei vertalingen van wetenschappelijke teksten die vanuit het Grieks naar het Arabisch waren vertaald en vanuit het Arabisch naar het Latijn toe vertaald zijn.
Ja.
Die hebben de hoge middeleeuwen en daarmee indirect de renaissance mogelijk gemaakt. Maar wat je ook verder kunt zien, maar dat is eigenlijk nog heel weinig onderzocht, is dat ook bijvoorbeeld de literaire tradities van de islam, dus met name de Persische hoofdse romances. Er zijn aanwijzingen dat die Persische ridderromans, zo zou je ze kunnen noemen, dat die een aantal van de Europese middeleeuwse hoofdse romans beïnvloed hebben. Dat is een beroemd verhaal van Floris en de Blanchevloer.
Mm-hmm.
Een collega van mij in Leiden heeft onlangs uitgezocht dat dit tot een Persisch epos uit de middeleeuwen teruggaat. En die overeenkomsten zijn heel erg opvallend. Ja. En het zijn niet toevallige dingen. Nee, dat gaat heel erg ver. Dus er lijkt wel degelijk sprake van culturele uitwisseling. Ja. Maar er is op dit moment helaas niet zo heel veel meer van te zien.
En die Al-Farabi of Razi, die gaven ook echt wel radicale kritiek dus op de religie waarbinnen zij leefden in de maatschappij. Is dat gedachtegoed binnen de islamitische wereld, binnen de islamitische academische wereld, verloren gegaan? Of is dat nog wel...
In de soenitische wereld is filosofie langzamerhand steeds meer gemarginaliseerd.
Ja.
Dus dit soort ideeën zijn steeds meer terzijde geschoven.
En soenitisch is wel het merendeel, toch?
Dat is merendeel van de Arabische moslims.
Ja, maar dat is wel goed mee te zeggen. Ja.
Maar je ziet dat in de Sjiïtische islam filosofie altijd is blijven voortbestaan. Maar wat je wel merkt is dat die filosofie daar veel meer met mystieke ideeën wordt versmolten. Dus niet een soort rationalistische filosofie zoals je bij ons ziet. Maar een filosofie die tegelijkertijd ook heel duidelijk mystieke kanten heeft. Maar wat relatief weinig bekend is en wat ook door islamologen weinig is onderzocht, is dat in de latere islamitische middeleeuwen, in de vroegmoderne periode, nog wel degelijk nieuw werk in bijvoorbeeld logica en wiskunde is gedaan in de soenitische Arabische wereld. Maar daar weten we gewoon heel weinig van, omdat die scholen weinig bekend zijn geraakt en hun teksten zijn niet uitgegeven. Dus daar valt gewoon nog heel veel onderzoek te doen.
Ja.
Maar je kunt globaal wel zeggen dat filosofie als vak steeds meer op de achtergrond is geraakt. En dat pas in de 20e eeuw is teruggekomen. En dan met name op de moderne universiteiten en vooral met de moderne westerse seculiere filosofie is verbonden. Maar je merkt dat ook onder hedendaagse islamisten een soort van stiekeme belangstelling voor filosofische ideeën bestaat.
Ja.
Ik weet bijvoorbeeld, een paar jaar geleden was ik zelf in Irak en ik raakte toevallig met een paar islamisten in gesprek. En die hoorden dat ik filosoof was. En die vroegen, oh, weet je ook iets van islamitische filosofie af? Ik denk, nou ja, weet ik wel iets vanaf, ja.
Dat is fijn, hè, om dat ze onderkoeld te kunnen zeggen dan. En dan,
Nee, maar het fascinerende was, deze jongens begonnen me heel uitgebreide vragen te stellen of God alleen maar universele dingen kent of ook individuele personen. En die begon mij te vragen of ook op de dag van de herrijzenis de mens ook qua lichaam herrijst of alleen de ziel. Toen bleek heel duidelijk dat die een aantal klassieke islamitische filosofen gelezen hadden, hoewel dat door hun imam hun verboden was. En ze bleken juist met de meest radicale figuren zoals Razi en Al-Farabi en anderen weg te lopen. Waarschijnlijk uit het idee van, ja, het mag eigenlijk niet van ons imam, maar laten we eens kijken wat voor afschuwelijke dingen die mensen beweerd hebben.
Ja.
Dus je merkt dat zelfs onder islamisten een soort van heimelijke trots bestaat op die islamitische traditie, die het eeuwenlang heeft mogelijk gemaakt om in debat, in openbare discussies, vrijelijk te praten over religieuze meningsverschillen.
Ja.
En die cultuur is natuurlijk grotendeels verdwenen. En als het klopt wat ik het afgelopen uur verteld heb, dan is het niet te wijten aan de klassieke islam dat dat verdwenen is. Maar er is in de afgelopen eeuw een cultuur van ideologische zuiverheid in de islamitische wereld doorgedrongen. Eerst onder seculiere denkers en later ook onder islamisten. En de achtergrond van die nadruk op ideologische zuiverheid en het niet tolereren van afwijkende meningen, die is puur leninistisch. Die heeft niks met de klassieke islam te maken, niks met centrale organisatie, want die had je daar niet. Maar juist het idee dat de overheid of een centraal religieus gezag moet bepalen wat religieuze of politieke waarheid is, dat is een nieuwe, in wezen leninistische doctrine, waarvan we nu de gruwelijke resultaten zien.
Maar in die zin is dat natuurlijk een wrange constatering, dat een eeuwenoude traditie, een academische cultuur, zo gebroken wordt door een politieke realiteit als het leninisme, als wat er gebeurd is in Rusland. Dat, blijkbaar is dat dus, tenminste tot nu toe, niet bestand tegen de tendensen, de ideologische tendensen die zijn ontstaan in het begin van de 20e eeuw.
Ja, nou, maar dat is een beetje dezelfde kritiek die je een paar decennia geleden ook binnen Europa zelf kon krijgen. Het idee van de verlichting, dat wordt nou steeds gevierd, maar destijds was het idee van Europa heeft een verlichting doorgemaakt, is modern geworden, is humanistisch geworden. Hoe is het mogelijk dat er dan toch in Europa zoiets gruwelijks als het nazisme heeft kunnen ontstaan? Dus het idee van denkers als Adorno is, er is een dialectiek van de verlichting, dat iets wat schijnbaar goed en seculier en modern is, in een gruwelijke massamoord op een grote bevolkingsgroep kan ontaarden. Dus zo'n idee van een zelfkritiek van, in dit geval Europa, dat was een paar decennia geleden, een paar decennia wel. Maar dat is nu grotendeels verdwenen omdat ze nou denken, of willen denken, Europa is een vrij en ontwikkeld en beschaafd en geweldloos continent. Maar daarvan is natuurlijk helemaal geen sprake. De 20e eeuw in Europa is een periode van ongekend geweld geweest. Binnen Europa op grond van Europese doctrines.
Misschien een stomme vraag, hoor, maar is bijvoorbeeld zoiets als de jihad, is dat ook opgekomen met deze stroming? Of,
De jihad, dat is natuurlijk een heel breed begrip in de islamitische wereld. Ik zal proberen het kort uit te leggen, want het zit er volgens mij tegen 12 uur aan. Het woord jihad, dat betekent strikt genomen inspanning. Dat kan dus ook weer alle kanten op. En in de Koran, het kenmerk van de Koran is dat het vaak zulke brede, vage begrippen zijn die eigenlijk alle kanten op geïnterpreteerd kunnen worden. Er wordt relatief weinig gezegd wat het concreet zou betekenen. Maar in de klassieke islamitische wereld is jihad in twee zinnen opgevat. Enerzijds in de politieke zin van strijden tegen tegenstanders. En dan wordt het vaak als een defensieve oorlog tegen bijvoorbeeld kruisvaarders opgevat. Maar wat belangrijker is in die periode, dat is de zogeheten grotere jihad. Dat is een innerlijke inspanning, namelijk om van jezelf een betere moslim te maken. Dus jihad is eeuwenlang een begrip met een vooral mystieke, soefie-achtige betekenis. Probeer jezelf tot een beter mens te maken, tot een betere moslim.
Een soort van spirituele betekenis.
Ja. En pas in de 20e eeuw zie je dat die spirituele innerlijke betekenis tot een politieke en zelfs revolutionaire doctrine wordt.
Onder extremisten.
Ja, onder figuren zoals Said Qutb, die ook achtergronden in de mystiek heeft. En wat je ziet inderdaad, vandaag de dag zijn ook nog wel organisatievormen van de islamitische mystiek zichtbaar. Maar die beginnen langzaam meer de vorm van politieke partijen te krijgen. Dus soefisme heeft ook, net zozeer als de meer wetsgerichte islam, enorme verandering doorgemaakt in de afgelopen eeuw. Ja. Inderdaad, op dat punt kun je ook zeggen dat ook de mystieke islam vandaag de dag een moderne mystieke islam is. En in plaats van steeds maar de achtergrond en de continuïteit met de Koran en quote-unquote de islam te benadrukken, is het volgens mij van groot belang om te kijken wat de afgelopen eeuw is gebeurd en wat de vernieuwingen en moderniseringen binnen die islam zijn geweest die dit soort radicale politieke geweld hebben mogelijk gemaakt. En dan wordt duidelijk dat hervorming en modernisering in de islam niet per se alleen maar goede dingen hoeft te brengen.
Als ik je zo hoor, dit hele uur eigenlijk is een van de grootste gevaren misschien wel de eenvormigheid van het denken. De opgelegde, eenduidige manier waarop geïnterpreteerd moet worden, waarop gelezen moet worden, waarop islam beleden moet worden. Zie jij een plek, zie jij mensen, of zijn er nu islamitische denkers waarvan je zegt, kijk daarnaar, volg wat zij zeggen, want daar zie je een ander soort ontwikkeling gaande die daar wat tegenkracht aan biedt.
Er zijn diverse van dat soort figuren die ofwel vanuit een puur seculier standpunt, want er zijn natuurlijk ook nog genoeg seculiere moslims voor wie het geloof meer een culturele kwestie dan een innerlijke overtuiging is. Maar op diverse plekken waar de politieke macht niet al te veel geconfronteerd is, zie je dat er mogelijkheden voor debat zijn waar wij op dit moment zelfs nauwelijks zicht op hebben. Om maar één voorbeeld te noemen, in het Iran van nu is een vrij sterke concentratie van macht bij de Ayatollahs, maar die is niet totaal. Je ziet dat er een heel grote ruimte is voor openlijke debatten. Je ziet dat er ook een aantal denkers zijn ontstaan die wij als islamitische feministen zouden bestempelen. Maar zij zelf noemen zich niet zo omdat ze het begrip feminisme te veel met westerse, liberale en seculiere waarden organiseren. Maar dat zijn denkers of denksters die met een beroep op de islamitische traditie van geleerdheid, het lezen van de Koran, het lezen van de uitleg van de Koran, het lezen van de klassieke jurisprudentie, bestrijden dat bijvoorbeeld alleen maar mannen schriftgeleerden zouden mogen zijn. Er is niks wat verbiedt dat ook vrouwen geleerdheid verwerven en ook daarmee de Koran interpreteren voor het nu. Dus je ziet dat in Iran, ondanks het repressieve regime en ondanks het beeld wat wij daarvan hebben, dat er veel meer debat is over deze centrale religieuze en theologische vragen dan je zou verwachten.
Ja, en we begonnen deze uitzending met de aanslagen in Parijs en hoe we daarnaar moeten kijken, luisteren en wat daar gaande is. Dit is waarschijnlijk niet de laatste keer dat wij geconfronteerd worden met, en misschien mag ik het woord niet zo zeggen, islamitisch terrorisme. Of in ieder geval terrorisme waarvan geclaimd wordt dat het met islam te maken heeft.
Te vrezen valt dat de reactie die nu door president Hollande van Frankrijk en ook door onze premier Rutte en diverse anderen wordt vertoond. We zijn in oorlog met wie weet wat. Ja, het is om te beginnen een tegenspraak, want Daesh of ISIS, dat is geen staat, maar het is een terroristische groepering, of beter gezegd een maffia die een territorium heeft afgebakend, maar geen staat in de klassieke zin van het woord. En het probleem is dat je door het bombarderen van steden als Raqqa en andere plekken alleen maar het potentieel van nieuwe recruten voor ISIS vergroot. Want ISIS kan nou zeggen, kijk, wij worden gebombardeerd omdat wij de ware islam uitdagen. ISIS heeft er belang bij dat de westerse wereld zich druk maakt over ISIS en dit als het centrale probleem van het Midden-Oosten beschouwen.
Ja.
Terwijl vergeleken met een regime als dat van Assad, ISIS nog maar kleine jongens zijn.
Ja.
Assad heeft wezenlijk meer doden op zijn geweten dan ISIS tot dusver voor elkaar gekregen heeft. Maar hij maakt geen video's van onthoofdingen die op internet worden gezet.
Ja.
De oorzaak van het ontstaan van ISIS is niet de islam, het is niet de Amerikaanse oorlog van 2003. Dat is met name de repressie van de oorlog of van het verzet geweest door de Syrische president al-Assad. Dat is geëscaleerd en in die escalatie en in dat machtsvacuüm heeft ISIS kunnen ontstaan en heeft een lokaal territorium kunnen afbakenen en gebruikt nu geweld als een soort van reclameboodschap.
Ja.
Maar die oorsprong van ISIS die ligt met name in de Syrische opstand en de hele gewelddadige repressie daarvan.
Moeten we daarom misschien wellicht iets meer islamitische filosofie lezen?
Dat is altijd een goed idee. Of altijd is het goed om meer kennis te nemen van de islamitische traditie en de islamitische geschiedenis om te kunnen zien wat er juist nieuw is en wat er nu in de islamitische wereld gebeurt.
En waar moeten we dan beginnen?
Wellicht niet bij de Koran, maar gewoon geschiedenis lezen. Je probeert ook niet de hedendaagse ontwikkelingen in het christendom, of dat nou de Lord's Resistance Army in Afrika of de maffia in Amerika is, vanuit de Bijbel of vanuit het christendom te verklaren. Maar je kijkt naar wat concrete politieke, sociale en economische geschiedenis is en wat in de afgelopen eeuw is gebeurd.
Ja.
En dan krijg je een ander beeld te zien.
Dat lijkt me een mooie afsluiting van dit gesprek. Michiel, dankjewel. Ik denk dat we nog zat te bespreken zouden hebben, maar het uur zit erop. Dit was mijn laatste uitzending van Radio Zomerdam in ieder geval. Ik wil Elmer bedanken die vandaag niet alleen sidekick, maar ook nog heen en weer rende om de liedjes in te starten. En volgende week zijn we er weer. Kom vooral ook een keer langs, want we hebben hier zelfs nog een kleine tribune. En de koffie staat klaar. Voor nu een hele fijne zondag en tot volgende week.